En ik dacht, we maken er nu even een enkelvoudige avond van over de poorten van Jeruzalem. Is misschien wat minder inspannend dan Openbaring was. De vorige keer dan zijn wij op vakantie, dus er is eventjes vrij van de avonden die we hier met elkaar hebben. Dat zal te zijner tijd uiteraard wel weer bekendgemaakt worden. Poorten van...
Zachter.
Wordt hij zachter?
Nee, dat weet ik nog. Ik kijk jou ook aan.
Staat hij te hard, te zacht?
Ja?
Ja,
dat is goed.
Dat is
maar,
goed?
Ja, mag niet zeggen, ik heb gehoorschade, dus voor mij komt hij behoorlijk hard binnen.
Oké, okay, kan hij iets zachter?
Ja, graag.
Ja. Dat doen we dan. Oké. En toen dacht ik, poorten van Jeruzalem. En dat heeft als een titel meegekregen met Nehemia op inspectie langs de poorten. Nehemia is een mooi boekje. Is een belangrijk man geweest in de politiek van het Perzische Rijk. En uiteraard ook voor Israël. Maar daar ging wel iets aan vooraf. Er was namelijk een Joodse staat en daar woonden de Joden. En die woonden daar onder de leiding, onder de zegen, was de bedoeling van de Heere God ook in gehoorzaamheid aan de Heere God. Maar daar ontbrak er wel eens wat aan. En dat was soms heftig. En profeten hadden regelmatig gewaarschuwd, pas op, let op, dit is niet de weg die jullie moeten gaan, dit is niet wat ik van jullie verlang, wat ik met jullie wil. Wees gehoorzaam, maar ook de profeten werden tegengesproken, werden niet gehoord, niet gehoorzaamd. En ja, toen kwamen er invasies en die kwamen door Nebukadnezar. En er vond, en dat was in 605 voor Christus, een beslissende slag, veldslag aan de Eufraat. En dat was een veldslag tussen Babylonische opkomende rijk onder aanvoering van Nebukadnezar en de Egyptische koning Farao Necho II. En die werd verslagen door Nebukadnezar en die kon daardoor zijn macht uit gaan breiden. En dat heeft hij gedaan. En die macht die ging ook naar Israël toe. En hij heeft Jeruzalem belegerd. Het is wel te zien, hoop ik, 605, 604 voor Christus. En toen viel Nebukadnezar Juda binnen. Hij nam de heerschappij over het gebied over. En dat is de eerste groep die werd afgevoerd. En dat is de groep waar ook Daniël bij aanwezig was. Dus in die tijd al werd Daniël met zijn vrienden en met veel meer de edelen eigenlijk van het volk afgevoerd naar Babel. In 597, je telt af, hè? Het is voor Christus, dan tel je naar het jaar 0 toe, dus je telt af. Als reactie op de opstand van koning Joachim, die dacht dat hij het wel kon opnemen tegen Babel, werd de stad Jeruzalem opnieuw belegerd door Nebukadnezar, nam de stad in en in die tijd werd de stad geplunderd. En een tweede, grotere groep ging in ballingschap. Nou, zoiets herhaalde zich in 586 voor Christus. Langdurig beleg bij Jeruzalem werd definitief ingenomen. Verwoest. De tempel werd verwoest. De tempel van Salomo was dat. Werd platgebrand. En er bleef maar een klein beetje bevolking achter. En zo lag het land er dus kaal bij. Ja, dan gaan we het hebben over poorten. Poorten, ik heb het even opgezocht in het woordenboek, maar zo slim was ik zelf ook al wel en jullie ook. Maar poort moet je zien als een beweegbare structuur die de in- en de uitgang controleert via een opening in een hek of muur of een ander toegangsmiddel. Er stond een slim iemand die dat heeft zo gedefinieerd. En dat is een poort. Je kunt er door naar binnen en je kunt er door naar buiten, mits die open is. Maar die poort is dus belangrijk. Een schakel in de muur. En die kun je dicht doen, zodat mensen buiten blijven die je eigenlijk liever niet binnen hebt. En daar kun je daarachter je bescherming zoeken. Dus de poorten waren belangrijk om die te herstellen. We trekken langs 10 poorten. 10 staat symbool voor voltooiing, perfectie, eenheid, nieuw begin. In de numerologie, voor wat het waard is, overgang naar een hoger niveau. 10, en dan ben je 11, 12, 20 en zo ga je steeds naar een hoger niveau in de cyclus. Het staat ook voor de menselijke volledigheid, 10 vingers, 10 tenen. Spirituele groei, die moet erop komen, 10. 1 staat dan voor initiatief en de 0 is voor oneindig spirituele groei. En Pythagoras, dat is ook wel een aardige, die zag het als het perfecte getal. 1 plus 2 plus 3 plus 4 is 10. Je moet erop komen. Zie je een driehoek, zet je 4 punten af, stap je hoger, 3 punten, 2 punten, 1 punt, tel dat op, is dat 10. Dat is Pythagoras. 4 is daarbij van belang, dat is vuur, lucht, water, aarde. Dus als het ware basiselementen zoals men die in de oudheid zag. Ik denk voor ons, de Bijbelse betekenis misschien wel het meest sprekend is, de 10 geboden, goddelijke orde. Orde die de Heere God gegeven heeft uiteraard in die 10 geboden, maar orde die in zijn schepping aanwezig was. Alleen wij hebben er een chaosje van gemaakt, maar het wordt wel weer ordelijk straks. Nehemia, die heeft dus de taak om die ruïne, Jeruzalem, weer op te bouwen. En hij ziet het als heel belangrijk terecht om te beginnen met een muur, zodat je daar binnen in ieder geval wat bescherming hebt om dan later door te bouwen. Bescherming tegen die vijandige aanvallen. En ik denk, we kunnen daar ook geestelijke lessen uit trekken. Want we staan in een geestelijke strijd. Betty en ik zijn thuis met de Bijbel bezig en we bevinden ons midden in Job. Ja, dat is wel een heftig boek natuurlijk. En als je het over strijd wil hebben, dan ben je bij Job aan het goede adres. Gelukkig had hij geweldige vrienden. Als je Job kent, dan weet je dat dat lastig was. Maar ook de Heer Jezus kent de strijd met de Satan, de verzoeking in de woestijn. In Matthäus 4. En er is altijd een moment, de Heer Jezus die heeft daar in de woestijn zijn afzondering gehad, zijn vaste gehad. En hij was zwak. Hij was gedoopt in de Jordaan door Johannes de Doper. En is vol van de geest, want ik kwam op hem. En de Heer die had gezegd, dit is mijn zoon. En daar moesten de mensen naar luisteren. Dus hij zit op een toppunt, een geweldige ervaring. En dan wordt hij in de woestijn geleid en dan komt de duivel op hem af. Zo werkt het heel vaak in het leven van gelovigen. Je hebt een heel fijn moment in het leven met de Heer, met mensen om je heen. En het gaat fantastisch. En dan komt die man met die drietand weer langs. En die duwt je wel weer ergens mee omlaag. En die probeert je te hinderen. En dat is bij de Heer Jezus gebeurd. En dat is vaker gebeurd. Paulus die spreekt daarom ook dat wij een geestelijke wapenrusting moeten aandoen. Efeze 6. Hij schrijft in 1 Thessalonicenzen 2 dat Satan hindernissen opwerpt. Dat kunnen valse leringen zijn, dat kan verdeeldheid zijn, schrijft hij in 1 Timotheus 4. En soms zit er ook een strijd in ons denken. Dan blijft er iets in ons hoofd circuleren en dan is dat niet altijd wat goed en wat fijn is. En daar heb je mee te worstelen. En daar schrijft hij over. Nou, vanwege al die dingen met betrekking tot de stad, met betrekking tot de muur, mag Nehemia aan het werk in Jeruzalem. En hij neemt alles in ogenschouw. En hij heeft wat we vandaag zouden noemen een masterplan. Een geweldig plan. En ja, dat moet hij overbrengen natuurlijk, zodat het ook gaat werken, opgepakt wordt. En hij heeft bedacht, de mensen die wonen allemaal ergens in de buurt van Jeruzalem, of binnen Jeruzalem al, ze wonen in de buurt van een poort. Dus wanneer we met elkaar willen gaan bouwen, dan moet je de mensen die het dichtst bij die poort wonen inschakelen. En de mensen die van buiten moeten komen, via welke poort komen ze naar binnen? Dus in de buurt van hun huizen. En als je Nehemia leest, derde hoofdstuk gaat het om, dan lees je ook naast hem, naast hem, naast dat. De schouder aan schouder staan ze in het werk. En dan is er ook een wisseling tussen de werkers en de wachters. En er zijn daar mensen die staan met zwaard en spier op de uitkijk of er een vijand aankomt, terwijl anderen het werk doen aan de muren en aan de poort en dergelijke. En dat was dat masterplan van Nehemia. Hij was daar niet helemaal alleen in. Er waren nog andere mannen die ook in die periode actief waren. Zerubabel was een Joods gouverneur onder de Perzische koning Darius de Eerste. Zerubabel betekent gezaaid in Babel, of spruit van Babel. Hij leidde de eerste groep ballingen terug, dat was rond 538. Hij speelde een cruciale rol bij alles, samen met de hogepriester Jozua. En Zerubabel en Jozua is dus een heel belangrijk duo geweest. En ze zijn, denk ik, samen ook type van de Heer Jezus. Maar je ziet daar dus een hogepriester en je ziet daar iemand uit de politiek. Hij was een afstammeling van David. Hij is een type van de Messias. En hij wordt genoemd in de stamboom van de Heer Jezus in Matthäus 1 vers 12 en Lucas 3 vers 27. En er was nog een hulp. En er was Ezra, ook een Joodse priester, schriftgeleerde. Hij werkte onder de Perzische koning Artaxerxes I. Dat is de opvolger van Darius I. Dat is een beetje in de geschiedenis, maar is toch wel interessant en belangrijk, denk ik. De naam van Ezra betekent hulp, behulpzaam. Dat zijn toch mooie namen die je krijgt. Ja. Ik weet niet wat de betekenis van jullie naam is. Ik heet Henk, Hendrik. En dat betekent rijk aan veel grond. Ja, de meeste heb ik onder de nagels, maar goed. Ja, maar een beetje in die lijn ligt die betekenis. Maar hulp, behulpzaam. Ik denk dat dat in het leven van Ezra wel degelijk zo naar voren is gekomen. In zijn plek te midden van het volk voor het aangezicht van de Heere God. Hij is heel actief geweest bij het invoeren van de wet. Hij heeft heel goed begrepen waar het volk fout was gegaan. De ongehoorzaamheid en het niet kennen van de wet, van de geboden. En hij heeft zich daarvoor ingezet. Verbod op gemengde huwelijken. En dat is nogal ver gegaan natuurlijk. Hè. Er waren mensen die waren getrouwd en die hadden kinderen. En neem maar afscheid. Dat eiste die wel. En dat is in onze oren bij bizarre af, denk ik wel. Wat is daar nou de achterliggende oorzaak van geweest? Dat is een beetje lastig. Maar ik denk dat wij het moeten zoeken in de zondeval na de zondvloed. En dan bedoel ik dat de zonen van God, de zonen van de goden, naar de mensen toe kwamen en gemeenschap kregen met mensen. Waardoor het menselijk zaad bezoedeld werd. Het zaad waarvan aan Eva was gezegd, uit dat zaad zal Messias een verlosser geboren worden. Maar ja, als dat zaad bezoedeld is, dan wordt dat lastig. En dan komen we bij Noach. En van Noach staat geschreven dat hij, ook fysiek gezien, onberispelijk was. En het woordje onberispelijk wat daar gebruikt wordt, is hetzelfde woord als wat gebruikt wordt voor het lam dat geslacht moet worden, dat ook onberispelijk is. Dus Noach, in tegenstelling tot zijn medemensen, zijn geslacht was blijkbaar niet bezoedeld. En dan uit zijn nageslacht kiest de Heer Jezus Abraham uit om met dat geslacht door te gaan. Maar dan moet wel het zaad van het geslacht beschermd en bewaakt worden. Snappen jullie de clue? En dat zou een reden kunnen zijn, denk ik. Ik kan geen ander bedenken dat ja, Ezra zo heel scherp was van geen bezoedeling. Het moet, of hij het zelf zo geweekt heeft zoals ik het nu definieer, dat weet ik niet. Maar ik denk dat zo op die manier het zaad, het heilige zaad, veilig is gesteld. En daaruit is uiteindelijk dan de Heer Jezus voortgekomen. Er komen berichten uit Jeruzalem. En Nehemia, hij was schenker van de Perzische koning Artaxerxes I. Zoals gezegd, opvolger van Darius I. Is er iets? Nou. Hij werkte dus als schenker in het paleis. Die geschiedenis kennen jullie wel. Hij kwam op een dag en de koning zei tegen hem: waarom kijk je naar zo'n sip? Dat moet je goed begrijpen. Voor de koning mocht je nooit verdrietig zijn. Die mocht niet met, laat ik zeggen, met een chagrijnige kop bij de koning binnenkomen. Dat was not done. Dus hij zou wel geschrokken zijn. Van, wacht even. Maar had ook de vrijmoedigheid om, ja inderdaad, ik ben niet zoals ik zou moeten zijn. En dat is de reden. Mijn volk. Heeft zwaar te lijden. Er zijn er al een paar teruggekeerd weer, maar enzovoort. Het gebeurde allemaal in Susan. Dat was Zuidwest-Iran. Elam. In de provincie Kuzestan. Daar zou mooi zijn, zullen we denken. We zitten dus in Iran. Hè? En de provincie Kuzestan is de provincie die door de Amerikanen en de Israëli's het zwaarst is gebombardeerd, omdat daar het wapenarsenaal was, vooral van de mensen van Perzië. Nou zouden we Jeremia 49 kunnen gaan bespreken, maar ga die thuis maar eens lezen. De Perzen stonden bekend om boogschieten. Dan heb je pijl en boog. Wat is er in Kuzestan gebeurd? Er waren heel veel pijlen, en die zijn er ook nog, maar Israël en de Amerikanen hebben de bogen verbroken. De lanceerinstallaties hebben ze kapot gemaakt. En dan kun je heel veel pijlen in je kokertje hebben, maar daar doen we niet zoveel mee. En dat is wat er in de afgelopen tijd is gebeurd. En hier via 49 kun je dat lezen, denk ik. Er is gevaar. Het is niet veilig voor de achtergebleven bewoners. En Nehemia vraagt toestemming de muren te mogen herbouwen. En dat is de vervulling van het visioen wat Daniël kreeg. Daniël 9 vers 24 tot 26. Dat zal ik er even bij halen. Is bekend natuurlijk, hoop ik, verwacht ik. Daniël 9, vers 24. Dat is die profetie over de 70 jaarweken. Ik lees uit de HSV, pagina 1407. Daniël 9. 70 weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad. Om de overtredingen te beëindigen, de zonde te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen en om heiligheid van heiligheden te zalven. U moet weten en begrijpen, vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op de Messias. En daar gaat het om. Er is een woord uitgegaan om te gaan herbouwen. Dat heeft Daniël, die bij die eerste groep zat, heeft daar dat visioen over gekregen. En met Nehemia zitten we in het werk en dan wordt dat hersteld. En dan gaat dat door tot de tijd dat de Messias uitgeroeid wordt, onze Heer Jezus Christus. En dan kom je uit op de zondag die wij Palmpasen noemen. Maar dat is een ander verhaal. Maar het is dus de actie van Nehemia, is de actie die dus werd voorzegd. Het gevaar komt uit het noorden. In Jeruzalem is de noordzijde de zwakke kant. De vijanden kwamen uit het noorden. En waarom? Het noorden was hoger. En bij die andere plaatsen moesten ze door een dal heen en door een ravijn heen. Nou, als je daar met je legers aankomt, ben je kwetsbaar. En vanuit het noorden sta je automatisch altijd veel sterker. Lag hoger. Daarom moet het ook het noorden goed verdedigd worden. En daarom komen we in de muur twee torens tegen in het noorden. Dus de Mea-toren en de Nanael-toren. Zeg je het goed? Nanael-toren, hè? Moet je even erbij doen. Dat zijn dus twee torens die zitten in die muur in het noorden. En die waren daar gesitueerd om die aanvallen uit het noorden het hoofd te bieden. Nebukadnezar viel vanuit het noorden aan. In 70 na Christus vielen de Romeinen vanuit het noorden aan. En wanneer werd Jeruzalem ingenomen door het leger van Israël? Ze vielen vanuit het noorden aan. Dus ook in de recente geschiedenis, hè? 73 was dat, heb ik dat goed? Ja. Dus strategisch noorden erg belangrijk. En daar in het noorden komen we bij de eerste poort, de schaapspoort. Een plaatje, ik weet niet of dat een beetje te zien is, maar ik heb er maar even rood onderstreept. En rechtsboven, schaapspoort, er staat een 1. En die twee balletjes, daar staat de Mea-toren en de Ganael-toren onderweg naar de vispoort links en dan de oude poort. Dus dat zijn de twee torens waar ik het net over had. En de schaapspoort daar rechtsboven. En we lezen in Nehemia 3, 1 en 2. Toen stond Eliasib, de hoge priester, en zijn broeders, de priesters, op en herbouwden de schaapspoort. Ze heiligden die en plaatsten de deuren ervan. Tot aan de 100 toren, Mea betekent 100 in het Hebreeuws, dus de 100 toren, Mea-toren, tot aan de Hananeel-toren. Daarnaast waren de mannen van Jericho aan het bouwen en daarnaast bouwde Zakur, de zoon van Imri. Schaapspoort, daar hebben we drie namen voor. Dat is de schaapspoort, dat is al duidelijk. De oudheid, maar eigenlijk nog steeds, worden de schapen via die poort naar binnen gebracht om op de markt verhandeld te worden. Is ook de poort waarlangs het schaap binnen moest komen dat geslacht zou worden in de offerdienst in Israël. De schaapspoort. Waren nodig voor de offers in de tempel. Het wordt ook de Stefanuspoort genoemd. Ik denk dat dat een beetje wishful thinking is van de christenen. Want die zou vlak bij die poort gestenigd zijn. En daarom noemen christenen sinds de middeleeuwen dit ook wel de Stefanuspoort. Anderen denken trouwens dat die bij de Damascuspoort is gestenigd dus. Maar goed, zo wordt die poort nu genoemd. En er wordt de Leeuwenpoort genoemd vanwege die twee. Ja, ik hoopte dat hij zou zeggen leeuwen, zou ik zeggen mis, want het zijn panters. Maar het wordt Leeuwenpoort genoemd. En die beelden die zijn daar geplaatst omdat Sultan Suleiman de Grote deze beelden liet plaatsen. Om daarmee de nederlaag van het Ottomaanse Rijk van de Mamelukken in 1517 te herdenken. Dus de Ottomanen die heersten daar en die werden verslagen door de Mamelukken. De legende vertelt dat hij had gedroomd, hè, die Suleiman, gedroomd dat leeuwen hem zouden opeten als hij de vervallen stad niet zou restaureren. Nou, die droom wilde hij niet vergeten. En daarom dus die leeuwen, die geen leeuwen waren. De schaapspoort was dus de poort in de noordelijke stadsmuur van Israël, ten noorden van de tempel en ten tijde van Nehemia, de noordzijde van de stad. Nu is de stad uiteraard groter geworden. We zien daar de priesters aan het werk. En ik denk dat dat niet toevallig is. Juist om datgene wat ik net zei, door de schaapspoort komen ook de schapen binnen die voor de offerdienst gebruikt moeten gaan worden. Verderop in Nehemia 12 vers 27 lezen we dat Nehemia de muur heiligde. En in Johannes 5 vers 2 lezen we, nu is er in Jeruzalem aan de schaapspoort, komen we het in het Nieuwe Testament tegen, een vijver die in het Hebreeuws bijgenaamd wordt Bethesda, met vijf zuilengangen. Ja, de toepassing. Door de schaapspoort worden de schapen binnengebracht, het offerlam wordt gebracht en vindt er verzoening plaats. Dat was de betekenis van de schaapspoort. Maar ik denk dat we dat ook wel naar ons toe kunnen halen. De zondaar komt met schuld door de poort. Maar dan heeft hij een offerdier bij hem. En met het offerdier nadert hij tot de priesters. En dan moet hij bij de priester gekomen, zijn handen op de kop van het offerdier leggen. Niet leuk aaien, maar echt met power daar op drukken. En dan moet hij zeggen, ik citeer, ik identificeer me met dit onschuldige offer. Ik draag mijn schuld over op dit offerdier. Dan zal dit dier in mijn plaats sterven. Wat ik verdiend heb, zal dit onschuldige dier ondergaan, mijn dood. Daarop moest de offeraar het dier slachten en het bloed opvangen. En het moet altijd gepaard gaan met een schuldbelijdenis, oprecht berouw. In 1 Johannes 1 vers 9, daar staat, als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. We komen daar ook Eliasib tegen. Hier begint dus, dat voelen jullie wel aan, onze geestelijke wandeling langs die torens. Eliasib was de hoge priester. Zijn naam betekent God herstelt of God brengt terug. El is God. En Yazin komt van Yazoen, betekent omkeren. Het betekent dus dat God bewerkt dat iemand zich omkeert. En dat wordt lastiger. Want soms hoor je mensen zeggen, je hoeft je niet te bekeren, dat doet God. Dus je moet maar wachten totdat God dat doet. Dat is fout. In Handelingen 3 vers 38 daar schrijft Petrus, of hij zegt dat, bekeer u. Dus dat zegt Petrus, en niet de Heere God, maar Petrus, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden. Dus de mens wordt wel degelijk opgeroepen zijn verantwoording op zich te nemen, zijn zonde te belijden. Maar hoe zit het dan met Gods kant? Paulus schrijft in Romeinen 3 vers 11, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Moeten we dan toch wachten op de Heere God? Stapje verder. Welke mensen moeten zich bekeren? Ja, alle mensen. En wat is er met de mensen aan de hand? Wij liggen sinds de zondeval onder de vloek. En dan lezen we Nehemia 3 vers 2. Daarnaast waren de mannen van Jericho aan het bouwen. En daarnaast bouwde Zakur, de zoon van Imri. De mannen van Jericho. Hoe zat het met Jericho? Jozua 6, vers 26. In die tijd liet Jozua het volk zweren. Vervloekt is die man voor het aangezicht van de Heere die opstaat om deze stad Jericho te herbouwen. Laat hij haar fundament leggen op zijn eerstgeboren zoon en haar poorten oprichten op zijn jongste zoon. Ik heb de tekst niet bij de hand, maar dat is ook letterlijk zo gebeurd. Maar ik bedoel te zeggen, de mensen van Jericho die daar bij die schaapspoort werkten, die lagen onder een vloek. Ik denk dat wij dat symbolisch wel degelijk zo mogen oppakken. Wij hebben een offerlam nodig, want wij liggen onder de vloek. Zakir, dat betekent herinneren of opletten. Ja, waartoe dient deze poort? Offerdieren, ik heb een offer nodig. Imri betekent welsprekend. Dus ik moet opletten, ik heb een offerdier nodig. En ik moet de goede belijdenis afleggen. Wel spreken, goed spreken. En dan kom je door de schaapspoort binnen. Door het offer van de Heer Jezus. Wij zijn ons bewust van onze zonde. Dan weet ik niet net of ik dat... Nee. Door de schaapspoort gaan we binnen. Kan God ons tot berouw brengen natuurlijk. Maar de mens is ook eigenzinnig. En kan het trekken van God weerstaan. God trekt. Wanneer je Johannes 3 vers 16 leest, en dat kennen jullie vast wel, daar staat, zo lief heeft God de verlorene gehad.
De wereld.
Juist, dat staat er dus niet. Zo lief heeft God de wereld gehad, opdat de wereld...
Nee, een ieder.
Hebben jullie wat ik bedoel te zeggen? God heeft de wereld lief, maar een ieder persoonlijk moet tot geloof komen. God trekt, hij heeft verkoren in Christus, maar wij moeten wel naar Christus toe gaan. Die staat met de armen wijd open. Je kan de deur open doen, maar als je er niet doorgaat. En God heeft die deur open gedaan in Christus.
Maar heeft hij dan iedereen verkoren?
Wat zei je?
Heeft hij dan iedereen verkoren?
Hij heeft Christus verkoren. Christus is verkoren. En wij zijn in Christus een nieuwe mens. We zijn wedergeboren.
Ja, zijn nieuwe mens.
Ja.
Het punt is misschien, misschien een lastig punt, maar waarom zou ik door die deur gaan?
Omdat de liefde van de Heer Jezus je trekt.
Precies, dus het is toch iets wat...
Ja. Ja, ik ben erin getuind. Ja, maar, ja. Overigens, ik heb even gekeken naar vertalingen. En de Elberfelder, ik weet niet of jullie die vertaling kennen, Duitse vertaling.
Hm?
Ja. Die vertaalt zo, bekeren mich, das ich mich bekeren, denn du bist der Herr, mein Gott. Dus bekeer mij, omdat ik me zal bekeren. Het is natuurlijk een geheim. Het is een geheim. De deur, de Heer Jezus zegt ook, ik heb hem al open gedaan net. Ik ben de deur, als iemand door mij binnengaat, zal hij behouden worden en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Johannes 10 vers 9. Je bent binnen. We zijn nu door de schaapspoort. En dan komen we bij die beide torens, daar zo bovenaan. De Ganaanael-toren, of de Mea of 100 toren. Ganaanael, dat betekent, de Heer is genadig. Dat is de toren die getuigd als het ware van de genade van God. Dus je bent door die schaapspoort in en je verheugt je in de genade van God. Onverdiend, maar toch. En dan kom je bij de 100 toren. Ja, misschien is het gezocht. Maar ik dacht, de Heer Jezus spreekt in gelijkenissen en dan kun je vrucht krijgen, deels 30, 60, 100-voudig. En dat is het, als je een volgeling bent, als je de genade kent, mag je gaan vrucht dragen. voor onze God. En 100 is dan natuurlijk het mooist. Ik hou van typologie. Dan komen we bij poort 2. Oh, dat plaatje is weg, maar jullie weten dat net naar links. De vispoort. We lezen dan in vers 3. De vispoort bouwden de nakomelingen van Senaa. Ze maakten er een zoldering in en plaatsten de deuren ervan met zijn sluitbalken en de grendels. Nee, we hebben vers 3. We waren dus bij de hoofdmuur van het tempelcomplex. We gaan nu naar het westen verder, dus richting de Middellandse Zee als het ware. Tegen de wijzers van de klok in. Nog steeds aan de noordkant. De vispoort lag, hoe kan het anders, dicht bij de vismarkt. En vis werd vanuit het noorden aangevoerd. En wat ligt er boven het noorden? Het meer van Galilea. En misschien hebben jullie daar in het begin wel eens een restaurantje een visje zitten eten. Zo'n hele dikke kop met veel gaat. Zou zomaar kunnen. Of ook vanuit Tyrus en Sidon werd ook vis aangevoerd vanuit het noorden. Via de vispoort. En zo kwam je binnen. In 2 Kronieken 33 vers 14 daar staat. Hierna bouwde hij de buitenmuur om de stad van David van aan de westkant van Gihon in het dal tot de ingang van de vispoort. Hij trok die om de Ovel heen en liet die zeer hoog optrekken. Hij stelde lege bevelhebbers aan in alle versterkte steden. Dus een oude belangrijke poort. Ovel is een uitdrukking om het aan te geven, dat is een versterkte hoogte. Dus een heuvel die ze ook een verdedigingsfunctie hebben gegeven.
Bolwerk.
Ja. In Matthäus 4, vanaf vers 18, lezen we. Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in zee werpen. Ze waren vissers. En hij zei tegen hem, kom achter mij aan en ik zal u vissers van mensen maken. En hij zei tegen hem, kom achter mij aan, ik zal u vissers van mensen maken. Ze lieten meteen de netten achter en volgden hem. Dus ze zijn geroepen, ze hebben genade leren kennen. En dan komt het aspect, nu moeten we vissers van mensen worden. En we zeiden dat we een hele specifieke opdracht kregen, de discipelen. En we kennen vandaag natuurlijk zendelingen, missionarissen, hoe we het noemen, die erop uitgaan. Maar uiteindelijk hebben wij, iedere gelovige, een opdracht om vissers van mensen te zijn. Om mensen het evangelie te brengen. In Spreuken 11 vers 30... De vrucht van de rechtvaardige is een boom des levens en wie zielen vangt is wijs. Dan heb je dat vissersaspect, zielen vangt. En op Psalm 126 vers 6. Wie het zaad draagt en dat zaait, gaat al wenend zijn weg. Maar hij zal zeker terugkomen met gejuich en zijn schoven dragen. Zaaien, oogsten. Ga dan heen, onderwijs alle volken, zegt de Heer, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend wat ik u bevolen heb. Dus die opdracht is duidelijk als je binnen bent enzovoort. Dan komen we bij de oude poort. Dat is bovenaan onder 2, nummertje 3. Dat is duidelijk, natuurlijk is de oude poort. We lezen, Nehemia 3 vers 6. De oude poort herstelden Jojada, de zoon van Pasea, en Mesulam, de zoon van Besotja. Zij maakten er een zoldering in en plaatsten zijn deuren met zijn sluitbalken en grendels. Het was een restant van de vroegere situatie. Deze poort, dat heeft men historisch vastgesteld, is niet door Nebukadnezar vernietigd. Dat is opmerkelijk, alle andere poorten wel, maar deze poort niet. Men heeft weer opgravingen gedaan, men heeft wel een 60 centimeter dikke aslaag opgevonden, maar de poort, de tijd van Nebukadnezar, is toen niet verwoest. En nou horen we van de oude poort. En wat is nou voor ons van belangrijk? Dat zijn de aloude paden. de aloude paden. Daar gaat het niet om traditie. Traditie kan leuk zijn met bepaalde leuke elementen erin, maar traditionalisme kan wel eens heel verkeerd zijn. En we weten dat de Heer Jezus regelmatig met de Farizeeën botsten vanwege de tradities die zij zelf in het leven hadden geroepen. Het wassen van de handen en dergelijke, dan zien we hoe het een beetje kan botsen daar tussen de Heer toen. Er zijn slechte tradities, er zijn overigens wel goede tradities. De Heer Jezus ging naar de synagoge, dat was zijn gewoonte. Er staat nergens in het Oude Testament een opdracht om naar de synagoge te gaan. Sterker nog, de synagoge is pas van na de ballingschap. Dus dat was een traditie, maar niet een heel echte oude. Maar het was een traditie, dat was wel weer een goede traditie. Maar ik denk dat we bij die aloude paden toch moeten denken aan datgene wat de Heere God ons in zijn woord heeft gegeven. Dat moeten we niet veranderen, daar moeten we niet van afwijken. En in de reformatie hebben we dat weer herontdekt met Luther, met Calvijn natuurlijk, sola scriptura. Dat is bekend en het was goed. Er waren al snel dwaalleraren in de kerk. Als je de eerste brief van Johannes gaat lezen, dan, ja, dan botst het daar nog wel eens. Het lijkt een lief briefje, maar in de tijd dat het geschreven werd, was het een bittere noodzaak. Wat er was vanaf het begin, de oude paden, wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben met onze handen, getast van het woord des levens. En het woord was vlees geworden, was de vervulling. In de brief van Johannes staat het woordje begin. En het staat er 7 keer. Ook de volaardig getal van de volheid. 7 keer een herinnering naar wat er in het begin was. En Johannes 2 vers 24. Laat wat u vanaf het begin gehoord hebt in u blijven. Als het in u blijft, wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult ook u in de Zoon en in de Vader blijven. Dat zijn die oude poorten, die is niet verwoest. Dat zijn dingen die moet je misschien weer onder een aslaag vandaan halen, maar dat oude, dat moet je vasthouden. Judas 1 vers 3. Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven, over de gemeenschappelijke zaligheid werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal, in het verleden, aan de heiligen is overgeleverd. En dan komen we bij Besotja. Dan horen we van de geheime raad van God in vers 6. Vertrouwelijk gaat de Heere om met wie hem vrezen. Zijn verbond maakt hij hun bekend. Psalm 25, vers 14. Vertrouwelijk, wil zeggen intiem. Besotja, sot, betekent vertrouwelijk. En wij mogen in die vertrouwelijke omgang met de Heere God leven. In de geheimenissen van de eeuwige meer en meer verdiept raken. We hebben liefde tot de Heer en tot zijn woord. En dan heb je verlangen hem beter te leren kennen. Ja, ik krijg een berichtje, dus ik keek even of jullie dat ook kregen. Maar dat is niet het geval. De 10 poorten van Jeruzalem. En dan gaan we nu naar de Dalpoort. De Dalpoort, nou kijk maar, dan ben je alweer halverwege. De Dalpoort. Halverwege omlaag. De Dalpoort herstelde Hanun met de inwoners van Zanoa. Zij herbouwden hem en plaatsten zijn deuren met zijn sluitbalken en zijn grendels. Zij herstelden 1000 el van de muur tot aan de mestpoort. Nehemia 3 vers 13. Het schijnt vandaag de dag de Tiro-Pohun-vallei te heten. Of de vallei van de kaasmakers. Ik heb geen idee hoe ze daaraan komen. Meestal wordt het, begreep ik ook later, de Central Valley genoemd. Dus als je ooit in Jeruzalem bent en je hoort die termen, dan weet je, daar was de Dalpoort. De Tempelberg, het liep uit dat dal op het Hinnomdal. Dus het Hinnomdal. Jeremia 7, vers 31, 30. Zij hebben de hoogten van Tolet gebouwd, die in het dal Ben-Hinnom zijn, om hun zonen en hun dochteren in het vuur te verbranden. Dat heb ik niet geboden en is niet in mijn hart opgekomen. We denken aan Psalm 23, de dalpoort. Hè? Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Psalm 23, vers 4. Het dal van de schaduwen des doods spreekt van beproevingen. En het spreekt van soms moeilijke wegen die wij als kind van God in ons leven moeten gaan. Dat is dus goed als je door dat dal heen moet weten dat je geen kwaad hoeft te vrezen. Psalm 23 heeft na de titel, Psalm van David, in het Hebreeuws 55 woorden. Ik heb dat gelezen, ik bedenk ook jou zelf natuurlijk, dat begrijpen jullie wel. Maar ik denk, ik moet wel natellen. Dat heb ik gedaan, 55 woorden. Het 28ste woord, ata, betekent u. Ata, 28ste woord, is precies het midden van die 55 woorden. Dat is toch wel opmerkelijk, hè? Vormt het hart u, vormt het hart. Het woord ervoor, Hebreeuws ki, betekent want. U, imadi, bent bij mij. Dat is het centrum, het hart van Psalm 23. Dan ga ik door een dal van diepe duisternis, zelfs dus in de fysieke zin, als je de woorden zo even mag noemen, is het het hart. Heere God is erbij. Tranendal. Gaan zij door een dal van moerbijbomen, dan maken zij God tot hun bron. Ook zal de regen hen overvloedig bedekken, Psalm 84, vers 6. Dal van moerbijbomen, Tranendal. Tranendal is een woord wat uit de Septuaginta komt, weer lastig. Maar de Septuaginta is de eerste vertaling van de Hebreeuwse Bijbel in het Grieks. Dus de eerste keer dat het Hebreeuws in het Grieks vertaald wordt, dat wordt de Septuaginta genoemd, 70. En daar zitten een hele hoop legenden omheen, maar dat laat ik nu maar rusten. Maar daar is dus vertaald door Tranendal. We lezen in 2 Kronieken 20 vers 26. Op de vierde dag kwamen zij bijeen in Emek Beracha. Dat is de Tranendal, moerbijbomen. Omdat zij daar de Heere loofden. Zij gaven deze plaats de naam Emek Beracha. Tot op deze dag Tranendal. In de Ebenfelder Trenentaal. Engelse vertaling, de Authorized Version, Valley of Baca. De HSV, Dal van Moerbijbomen. De Naardense Bijbel spreekt Dal van Traanden. En de Willibordvertaling voor de katholieken onder ons spreekt van een dorre vallei. Maar wat gebeurde daar? De Amorieten en de Moabieten vielen Israël aan en het zag er niet best uit. En Jozefat die trad op. En die liet de Levieten die tot de Kehatieten en de Korachieten behoorden opstaan. En die liet hij met krachtige stem God loven. Dus de vijand komt eraan en zij beginnen te juichen. Het volk werd geraadpleegd en deze stoet ging voor het leger vooruit. Dus zij juichten. Loof de Heere, want zijn goede tierenheid is tot een eeuwigheid. Kun je ook zo mooi zingen, loof de Heere, want zijn goede tierenheid. Een beetje beurtzang. Moet eens een keertje gaan doen hier zo in de Maranatha. Maar zij hieven de jubel aan en toen werd het Tranendal ja, dood van vreugde, dood van blijdschap. Want toen zij dat aanhieven, kwamen daar andere troepen aan en werden de Moabieten, en die waren het, die werden daar verslagen. Zonder dat het volk zelf hoefde te strijden. Dus het dal van Moerbijbomen is gemaakt tot een oord van vreugde. We komen bij de mestpoort. De mestpoort, ja, je zit helemaal onderaan. Poortje nummer 5. Ook wel de aspoort genoemd. As. De mestpoort herstelde Malchia, de zoon van Rechab, de zoon van het district, hoofd van het district Bet-Gerem. Hij herbouwde hem en plaatste zijn deuren met de sluitbalken en zijn grendels. De mestpoort bevindt zich in die zuidelijke muur van de oude stad, vlakbij de klaagmuur. Dit is een poort die nog actief is, vaak gebruikt, toegang tot de klaagmuur. En ja, de naam geeft het al aan, het is de poort waar langs het vuil mest werd afgevoerd naar de vuilnisbelt, het Kidrondal. Het Kidrondal. In het Kidrondal werden ook de lichamen van geëxecuteerden geworpen. Dus als je iets misdaan had en je werd gestenigd of gekruisigd of wat dan ook gedood, dan werd de veroordeelde daar neergegooid. Voor hen geen fatsoenlijk graf. En er was altijd brandend vuur. Laagste punt van de stad van David. Maar denk nu eens aan Jesaja 53, vers 9. Men heeft zijn graf, dat is een profetie over de Heer Jezus, bij de goddelozen gesteld. Hij is geëxecuteerd en hij zou in het Kidrondal begraven moeten worden. En hij is in zijn dood bij de rijken geweest. Want hij werd in het graf van de rijken begraven. Hoezo profetie? Die aangeeft dat de veroordeelde naar het Kidrondal zou moeten. Jezus Christus, dat zou de plaats zijn. Maar hij is begraven. En dat graf is gelukkig leeg. Laagste punt van de stad toen.
Is het Kidrondal.
Ja.
Waar dus onder andere dus het veldsloot geëxecuteerde en het dal van Hinnom.
Hetzelfde.
Hetzelfde.
Ja. Maar wat betekent het voor ons? Wij moeten soms ook dingen in ons leven opruimen. De mest van ons leven. Zonde. Als we onze zonde belijden, Johannes 1 vers 9, 1 Johannes 1 vers 9. Als we onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Het Grieks wat daar gebruikt wordt geeft aan dat het een repeterende zaak is. En dus ook de reiniging. En ik denk dat wij oud genoeg zijn en lang genoeg onderweg, ook als kind van de Heer, dat wij weten dat er toch wel van die momenten zijn dat wij dingen doen die tegen zijn wil ingaan, dat we zondigen. Dat mag steeds weer naar buiten gebracht worden, weggebracht worden, afgevoerd worden. Als we onze zonde belijden, en dat mogen we doen, dus niet eenmalig en daarna doen we nooit meer zonde. We weten dat we dat wel doen. En in 2 Korinthe 7 vers 1 als aanvulling. Omdat wij dan deze belofte hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van het vlees en geest en de heiliging volbrengen in het vrezen van God. En Leviticus 20 vers 7. Heilig uzelf en wees heilig. Dat is ook een proces. Want ik ben de Heere uw God. 1 Petrus 1 vers 16. Want er staat geschreven. Wees heilig, want ik ben heilig. We gaan naar de bronpoort. Onderaan rechts, nummertje 6. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest die zij, die in hem geloven, ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Dat gebeurde dus bij het Loofhuttenfeest. Levend water staat voor fris drinkwater. Beeld van de Heilige Geest. En wanneer we ons leven reinigen, bij de mestpoort hebben we de rommel gebracht, dan kan dat levend water weer bij ons binnenkomen. Mogen we dat weer drinken. Stromen van levend water. In Efeze 4 vers 30, daar lezen we: bedroeft de Heilige Geest van God niet, door wie verzegeld bent tot de dag van de verlossing, de Geest van God. De mestpoort en dan komt de bronpoort, ofwel de fonteinpoort. De bronpoort herstelde Sallum, de zoon van Kolhoze, hoofd van district Mispa. Hij herbouwde hem, overdekte hem en plaatste zijn deuren met sluitbalken en zijn grendels. Ook herstelde hij de muur van de vijver van Siloam bij de tuin van de koning en tot aan de trappen die afdalen vanuit de stad van David. De bronpoort, andere vertalen de fonteinpoort. Maar het punt waar het om gaat is dat het opborrelt vanuit de diepte. Het is water wat van beneden komt. In 2 Koningen 25 vers 4. Alle strijdbare mannen vluchten en trokken 's nachts de stad uit via de poort. En dat is deze. Tussen de twee muren die zich bij de tuin van de koning bevond. Terwijl de Galdeën rondom de stad waren. En de koning ging in de richting van de vlakte. Maar die koning is wel gearresteerd met alles wat erbij kwam. Dus de tuin van de koning. En daardoor weten we waar die bronpoort gevonden moest worden. En het is ook de poort van de zalving van Salomo tot koning 1, koningen 1, 33 tot 45. Dat gebeurde bij de Gihonbron, waarna Salomo door de pad de stad mocht binnentrekken. Dus hij was gezalfd, beeld van de Heilige Geest, dat water uit het binnenste beeld van de Heilige Geest. Dan komen we bij de waterpoort, dus niet de bronpoort, maar de waterpoort. Dat is een andere poort en die ligt ook hoger, nummertje 7. De tempeldienaren die op de Olef woonden, verrichtten herstelwerk tot tegenover de waterpoort aan de oostkant en de hoog uitstekende toren, Nehemia 3, vers 26, dalpoort. Westpoort omhoog, langs de bronpoort en nu dus naar de waterpoort. Waarom heet deze poort waterpoort? Opgravingen hebben laten zien, dat weten wij, dat het regenwater daar opgevangen werd. Dus hoeven we daar ook, we hebben zo'n ton in de tuin staan, we vangen het regenwater op of soms op een dak, weet ik veel. Nou, dat is niet nieuw, dat deed men in de oudheid ook al. En daarom had men zo'n plek waar men dat water opving en de poort erbij. Dus duidelijk, de waterpoort. Hoe wil ik dat toepassen? Water in de Bijbel is beeld van de Heilige Geest. Dat zagen we bij de bron of de fonteinpoort. Maar water is in de Bijbel ook een teken van het woord van God. De Bijbel zelf. Efeze 5 vers 26. Opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Die dingen ook bij elkaar komen, waterbad en woord. Dus het woord van God werkt aan onze heiliging, reiniging. We ontvangen de geest van God, dat was de fonteinpoort, het water waar wij geen invloed op hebben. Maar de waterpoort waar het water wordt opgevangen, daar hebben wij wel een verantwoording om het op te vangen, om het zo maar even te zeggen. Denk aan de Samaritaanse vrouw bij de put, Johannes 4 vers 6. Jezus, het vlees geworden woord, sprak en die leste haar dorst door het woord. 2 Timotheus 2 vers 15. Beijver u om uzelf wel beproefd voor God voor te stellen als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. En 2 Timotheus 3 vers 16, heel de schrift is door God ingegeven, is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren, op te voeden in de gerechtigheid. Dus het woord van God reinigt ons en de Heilige Geest komt van onder en vult ons met de geest van God. Ik ga naar het volgende plaatje. Dan komen we bij de paardenpoort. Ja, wat kunnen we daar nou weer bij halen? 10 poorten, wat moeten we bij de paardenpoort? Vanaf de paardenpoort verrichten de priesters herstelwerk, ieder tegenover zijn huis. De paardenpoort bevond zich aan de oostkant, had uitzicht op het Kidrondal. We waren net bij het begin daarvan, en verderop loopt de lei door en dan wordt het Kidrondal. Het was dus de poort waardoor de paarden het paleisgebied binnengebracht werden of van daaruit weer vertrokken. Paardensport is er altijd geweest. Er zullen ook wel paardenstallen zijn geweest. Paarden speelden ook een rol in de oorlogvoering. Daar waren ze heel belangrijk, de paarden. Filippus, misschien wel enige verrassing, maar Filippus betekent paardenliefhebber. Ik weet niet wie zijn zoon die naam geeft, maar Filippus betekent paardenliefhebber. En Paulus die schrijft Filippus 3 vers 12 tot 14, niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegeven heb, maar één ding doe ik. Vergetend wat achter mij is, maar uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Dus paardenraces, jagen, strijd, zit daar ook in. Een geestelijke strijd, het leven wordt van een christen gekenmerkt door strijd. Er zijn mensen die verkondigen een prosperity gospel, een welvaartsevangelie. Niets is minder waar dan dat. Niets is minder waar dan dat. Het evangelie is niet een garantie voor voorspoed, succes, luxueus leven. Vul het allemaal maar in. Anderen verkondigen het tegenovergestelde. Bekende op dat gebied, dat is Franciscus van Assisi, het armoede-ideaal. En hij zag armoede als het fundament van alle deugden en het streven naar bezit als de wortel van alle zonden. Nou, ik denk dat die twee uitersten, de klepel gaat altijd heen en weer. Het zit ergens natuurlijk in het midden. Maar de Heer Jezus heeft wel gezegd in Matteüs 16, vers 24, toen zei Jezus tegen zijn discipelen, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Dus het geloofsleven is wel een strijd. En het is best lastig, maar we ontkomen er niet aan. Je ontkomt er niet aan.
Ik heb een vraag, iets zijdelings.
Wat zei je?
Filippus, de paarden, Filistijnen, heeft dat daar ook mee te maken?
Het woordje Filistijn is bij paarden zit.
Heeft dat ook iets met paarden te maken? Strijd, paarden?
Ja, dat, in die zin ben ik. Ik zou niet weten wat Filistijn eigenlijk betekent. Komen van Kreta.
Nou, dus,
ik snap de connotatie, ik snap het.
Ja.
De associatie. Maar ik durf dat niet te zeggen. Maar Filippus, paardenliefhebber, paardenpoort, strijd, moet ons best doen. En dat zit daar duidelijk in. Misschien moeten we eens kijken bij de Filistijnen, hoe dat zit. We komen bij de Oostpoort. De Oostpoort. Daarachter verrichtte Zadok, de zoon van Immer, herstelwerk tegenover zijn huis. Daarachter verrichtte Zebaja, de zoon van Sechania, de bewaker van de Oostpoort, herstelwerk. De Oostpoort, ook de Gouden Poort genoemd, of de poort van de genade, de barmhartigheid. En wij kennen het als die poort die dichtgemetseld is. De Tempelberg. In het Hebreeuws de tempelberg de Har HaBayit. Dat is de berg van het huis, de huisberg. En de Haram al-Sharif, dat is het Arabische. Dat betekent het edele heiligdom. En wij hebben het doorgaans over de tempelberg. Nou, in die omgeving zijn we nu dus gekomen met die gouden poort die dicht is. De berg Moria is de plaats waar Abraham zijn zoon bijna had geofferd. En je kunt eigenlijk wel zeggen, hij had hem geofferd. Hij was niet dood, maar in de ervaring en de beleving van Abraham op dat moment natuurlijk wel. En we weten natuurlijk ook, het wijst heen, want de Heere God heeft voorzien in het lam van God. Dat zijn dus de namen. De Romeinen die kwamen ook een keertje langs en die hebben ook een naam aangegeven en die gaven de naam, de tempel die daar stond, Jupiter Capitolinus. En dat had weer te maken met Rome, waar ook zo'n tempel stond voor Jupiter op het Capitool. En er staat nu een wit gebouw op het Capitool in de VS. Of er een lijn loopt, laat ik maar jullie ter invulling. Maar goed, en ja, zo werd dat genoemd. Maar het is een belangrijke poort, een beruchte poort. Want daar vindt het vertrek plaats van de Shekina. Dat is een term uit de Joodse traditie die ook door christenen nogal eens gebruikt wordt. Shekina betekent woonst. Woonst, waar je woont. Komt van Shagan, wonen, verblijven, tabernakel. Het zit allemaal in die buurt Shekina. En de Heere God, zijn Shekina, de Heere God was aanwezig. Hij was aanwezig in de tempel. Hij woonde daar. Maar hij moest vertrekken. Want hij kon niet meer bij de mensen zijn vanwege hun ongehoorzaamheid, hun opstand. De Talmud, even tussendoor, die leert waar twee mensen de woorden van de Torah spreken, daar is de Shekina aanwezig. Dat is toch mooi? Wij spreken met elkaar de woorden van de Heer. De Heer is, de Shekina is in ons midden. En wij zeggen het ook, hè, waar twee of drie in zijn naam bijeen zijn. Komt allemaal samen. De Shekina, de tastbare, zichtbare, ervaarbare aanwezigheid van God die woont. Specifieke plekken, de tempel in het bijzonder. Maar hij moest Jeruzalem verlaten. En dat lezen we in Ezechiël 10 en 11. In Ezechiël 10 vers 18 en 19. Verlaat de heerlijkheid van de Heer het centrum van de tempel. En hij gaat naar de drempel van de tempel. De aarzeling. Ga ik nou wel of ga ik nou niet? En dan in vers 22, 23. Dan verlaat hij via de oostpoort de tempel. Verlaat hij via de oostpoort zijn volk, zijn land. Dat is dramatisch. De zondebok werd ook afgevoerd via die tempel. Yom Kippur. Rode vaars of koe. Volgens de Joodse traditie is er een directe symbolische historische verbinding tussen de rode vaars en de oostpoort. Belangrijkste verbanden, de Olijfberg, Oostpoort. Volgens de Mishnah, dat is de Joodse overlevering, werden rode vaars die nodig is voor rituele reiniging, en dat staat in nummer 19, in de tijd van de tweede tempel geslacht en verbrand op de Olijfberg. Dus die rode vaars die volkomen rood moet zijn, daarvan werd de as gebruikt tot reiniging, tot ontzondering. En daarom is dat vandaag de dag weer zo belangrijk voor de orthodoxen om zo'n rode vaars te fokken. En ik hoor verhalen dat ze die ook nu hebben inmiddels.
Is het niet zo dat door de Oostpoort, als de Olijfberg zal splijten, Christus door de Oostpoort Jeruzalem in zal?
Hij komt door de Oostpoort ook binnen.
En daarom zit hij ook dicht met
ze. Ja, dat heeft die Soelijman niet geweten, maar ja. Wij weten dat wel, ja. Ja. De dienstdoende priester moest door de Oostpoort vanaf het tempelcomplex naar buiten een directe lijn hebben voor de verbranding van die rode vaars, om die lijn zo kort mogelijk te houden, om zo die reiniging tot stand te brengen. Veel orthodoxe joden geloven dat de as van een volmaakte rode vaars vandaag nodig is om de volgende tempel te wijden. En de traditie leert dat de tiende rode vaars door de Messias zelf zal geofferd worden. Houd dat in gedachten, hè? Door de Messias zelf geofferd zal worden. Volgens de Joodse eschatologie, eindtijdleer, zal de Messias door de Oostpoort de stad binnenkomen. Dankjewel. Waardoor de as van de vaart door de poort symbool staat voor de komst van het Messiaanse tijdperk. Symbool dus voor reinheid. Daarom de poort van de barmhartigheid. Daarlangs wordt barmhartigheid bewezen en geassocieerd met de terugkeer van God die ook door die poort was verdwenen. De tempelorganisaties in Jeruzalem die zijn bezig met die rode vaars, reinigingsrituelen. En op die manier probeert men de dingen klaar te hebben voor wanneer de tempel herbouwd gaat worden. Nu zeg ik iets, maar besef dat deze acties erop gericht zijn om het jodendom van de Torah te herstellen. Je komt christenen tegen die druk bezig zijn om geld te doneren voor al die mooie dingen die gemaakt worden. Maar die zullen gebruikt worden wanneer die tempel er komt. En wat komt er in die tempel? Het beeld van het beest. Houd dat in de gaten. Of diezelfde tempel later door de Heer Jezus gebruikt gaat worden, dat is mij niet duidelijk. Maar de orthodoxie wil de tempeldienst zoals die was in het Oude Testament herstellen. En dat houdt in een ontkenning van Jezus Christus. Ik zeg het luid-wit, heel veel mensen beseffen dat niet. En die denken, het is zo mooi, we staan achter Israël en de opbouw, ik sta achter Israël, maar ze moeten wel naar de Heer Jezus toe, daar moest ik ook naartoe. En voor de Joden is dat niet anders. Maar de Antichrist komt eerst. In Johannes 14, vers 1, 3, daar staat, laat uw hart niet in beroering raken, u gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik u gezegd hebben, ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en een plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen. Dat is een belofte aan de gemeente. Dus daar gaan we nog niet door de tempel. Dat gebeurt later. Wanneer we Zacharia lezen in Jesaja. En dan lezen we in 1 Thessalonicenzen 3 vers 13. Opdat hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader. Bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Dus wij komen met de Heer Jezus samen. En we zullen denk ik met hem dan van buiten door de poort gaan. En dan zal de antichrist uitgeschakeld worden. En u zegt, Openbaring 22 vers 16, ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeente van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. Houd het vast. In Malachi 4 vers 2 staat, maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en onder zijn vleugels zal genezing zijn. Dus eerst de morgenster, dan de zon der gerechtigheid. En als het morgen mooi weer is, en weet ik het allemaal, en u gaat kijken, dan zal u eerst de morgenster zien, die als eerste helder schijnt. En dat is de komst van de Heer voor de gemeente. Hebben. En de zon der gerechtigheid is zijn komst voor Israël, het Messiaanse Rijk. Ja? Oké. Okay. De poort van de Mikvat. Ik denk dat we door de warren gaan, zie je. Dat dacht ik net ook al.
Wat?
Ja, kijk eens. De Mikvat. De Mikvat. Daar staat nummertje 10. Wachtpoort of Mikvat. Zie je nu bovenaan rechts?
Ja.
Oké, dan moet ik hem hier even terughalen. De Mikvat. Nehemia 3 vers 31. Daarachter verrichtte Malchia, een edelsmid, herstelwerk tot aan het huis van de tempeldienaren en de handelaars tegenover de poort van Mikvat en tot het bovenvertrek van het hoekpunt. Het meest noordelijke deel. Mikvat heeft een bijzondere betekenis. Het komt nog 3 keer voor in de Bijbel en dat heeft het te maken met tellen. De volkstelling, 2 Samuel 24 vers 9, 1 Kronieke 21 vers 5 en in de Ezechiël 43 heeft het de betekenis bestemde plaats. Het is dus een beetje een lastig te vertalen begrip. Maar er wordt geteld, er wordt plaats bepaald bij deze poort. Zo mag je zien. Wordt geteld en kom je links of kom je rechts? Dat is nog een beetje de gedachtegang die ik daar maak. Het is de poort van de inspectie of van de vergelding. Vergelding klinkt ons vaak negatief in de oren, maar heeft ook te maken met loon ontvangen. Vergelding. Of het wordt je ingehouden. Je mogen denken aan 2 Korinthe 5 vers 10. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. In Romeinen 14 vers 10, u echter wat oordeelt uw broeder, of ook wat minacht u uw broeder, wij zullen immers allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Sommigen zijn er misschien een beetje angstig voor, maar je kunt je er ook over verheugen. Wat zal het zijn als we loon ontvangen? Heel bijzonder. Ieders werk zal openbaar worden, de dag zal het duidelijk maken. Het was de poort van de vergelding waar soldaten in de oudheid hun soldij kregen. Waar dus de afrekening plaatsvond. En ik denk dat het met de teksten die ik noemde een mooi beeld is van afsluitend van die hele wandeling die wij langs die 12 poorten hebben afgelegd. En dan komen we terug bij de schaafspoort, dan is de muur gesloten, dan zijn we veilig binnen. Het is een typologische manier van bijbeluitleg, maar ik houd daarvan en het is voor mij te toevallig om te denken over wat heb je nou bedacht. Ik denk dat er wel degelijk deze lijn in te ontdekken valt. Ik denk niet dat ik alles zelf bedenk. Ik studeer ook en loop je tegen dingen aan. En dan is het altijd weer mooi als je dingen mag delen om het weer verder te brengen. We willen samen hier dan. En Vader in de hemel, tot u mogen wij komen. We zijn op weg gegaan, Heer, een wandeling gemaakt langs die muren waar zo lang geleden ook Nehemia rondging. Op inspectie ging. En waar gewerkt werd aan de muur. Waar gewaakt werd over veiligheid. Waar gewaakt werd over uw woord, waar reiniging plaatsvond. En Heer, die muur is voltooid. En we weten dat ook voor ons alles is volbracht en voltooid. En wij door genade door uw Zoon binnen mogen gaan. En gegaan zijn. En we zijn op weg. En allerlei punten hier van die wandeling hebben we misschien wel herkend in ons eigen leven. Maar wat geweldig is het dat we die weg mogen voortgaan. Totdat dat moment daar is. Dat moment hier van die voltooiing. Dan zullen we zijn waar u bent. We zullen delen in uw heerlijkheid, in uw veiligheid. Geef kracht, wijsheid en genade nu we nog hier zijn. Bewaar ons en leid ons in ons denken. En leid ons, houd ons vast op uw weg. Ga met ons verder van deze avond de komende dagen, Heer. Wees u ons nabij. In Jezus' naam. Amen. Wie heeft een lied uit die mooie bundel van Johannes de Heer?
Leidsman wezen, ik weet niet precies, ik zeg nou een beetje mijn eigen bewoording, maar zo is het niet.
Dat is wel Leidsman. Ik heb hier wel leidvriendelijk licht in het midden van de nacht. Leidvriendelijk licht mij als een trouwe wacht. Kun je daarmee leven?
1007.
Hoeveel zijn je?
1007.
1007. Nou, dan hou ik man en vrouw bij elkaar hier zo. Ja, dan gaan we voor 1007.
Dat is een mooie.
Ja. Nou, nou, je zoekt een mooi lied uit. Wat moeilijke zin te zetten. Maar goed, we gaan.
Jij gaat wel voorzingen.
Ik ben de gazan. Ik ben de gazan, dat is duidelijk. Terwijl Kees lag te slapen, kreeg ik een mooie droom. Ik was in het oud Jeruzalem, vroeg aan de tempelzoom. Ik hoorde kinderen zingen, en lief voor blijde baan.